U luistert naar de podcastserie over Godfried Bomans gesproken. Een productie van het Godfried Bomans Genootschap. Voorzitter Fred Berendsen gaat in gesprek met diverse gasten over het leven en werk van de beroemde schrijver. Voor meer informatie over Godfried Bomans en het genootschap kunt u kijken op www.godfriedbomans.nl. Wij wensen u veel luisterplezier.
Ik sta hier in de werkkamer van Anton Erfmeijer. Hij is conservator van het Frans Hals Museum en heeft 10 jaar geleden een prachtige tentoonstelling over Godfried Bomans gemaakt. Ik ga met hem praten over Godfried Bomans in de serie Over Godfried Bomans gesproken. Anton, hartelijk dank dat we hier aanwezig mochten zijn.
Ja, welkom in mijn stulpje.
In je stulpje, in je werkkamer.
Klopt.
Ik vroeg me af, Anton, jij bent ook lid van het Godfried Bomans Genootschap?
Zeker, vele jaren al.
Al vele jaren, ja. Hoe ben je zo bij het genootschap terechtgekomen?
Ik ben eigenlijk lid geworden toen ik een tentoonstelling over Bomans ging maken voor het Frans Hals Museum. Dus ik weet niet meer helemaal precies hoe ik op dat idee kwam. Eerder had ik een tentoonstelling gemaakt over Lodewijk van Dijssel, die natuurlijk goed bevriend was met Bomans en zijn vaste schaakpartner was,
ja,
jarenlang. En misschien kwam het daardoor. In ieder geval dacht ik, Bomans is een prachtig onderwerp. En vooral wanneer ik de hele kunstenaarsgroep om hem heen laat zien. Dan heb je natuurlijk materiaal voor een tentoonstelling voor een kunstmuseum, wat het Frans Hals natuurlijk is. Dus ik heb allerlei figuren toen belicht. Marie Andriessen, Kees Verwij, nou, enzovoort, enzovoort. Illustratoren, natuurlijk heel veel mensen hebben boeken geïllustreerd van Godfried. Eppo Doeven en Harry Prenen, noem maar op. Maar heel veel wist ik er ook niet van, behalve dan dat ik natuurlijk wel wat boeken en artikelen van Bomans had gelezen. Dus ik dacht, ik moet lid worden van het genootschap om mijn kennis uit te breiden en contacten te leggen met de voorzitter natuurlijk,
die hier tegenover
me zit, en anderen die er veel en veel en veel meer van af wisten.
Ja.
En dat is, gelukkig hebben jullie toen goed geholpen, zeer goed geholpen.
Ja, het is ook een prachtige tentoonstelling geworden. In 2010 was dat geloof ik al in de hallen.
Ja, het is al even geleden.
Ja, ja. Ik weet het nog heel goed. De opening was toen in de kerk met diverse toespraakjes. En toen zijn we met z'n allen naar de hallen gelopen. En dat was een uitgebreide tentoonstelling. Inderdaad met allerlei kunstwerken van zijn kunstenaarsvrienden.
Klopt.
Ja.
De opening is misschien nog even leuk om aan te refereren, want het lukte toen om de geweldige Bomans-imitator Reinier Bulder te strikken.
Ja.
En die zei, nou dat wil ik graag doen, maar mijn dochter moet ook mee, zei hij. En mijn dochter moet ook meespelen in het openingsritueel. En die dochter die studeerde toen ook al, dacht ik, op een theaterschool. En ik vertelde toen in de opening, in mijn praatje, dat het jammer was dat Godfried zelf deze grote tentoonstelling niet meer kon bekijken. En toen werd ik, volgens afspraak, onderbroken door die dochter. En die kwam er ineens aan, zeilen met vleugels als een engel. En die zei, ja, ik heb Godfried even uit de hemel gehaald, zodat hij hier ook bij kan zijn. En toen kwam Reinier binnenlopen en hield een prachtige toespraak.
Ja.
Volmaakt imiterend de grote schrijver.
Ja, dat kon hij heel goed. Hè? Heeft hij voor ons podcast ook nog eventjes ten beste gegeven.
Ja, er zijn er meer, dacht ik. Hè? Maar
hij steekt ze met kop en schouders boven.
Hij heeft ook zijn lichaam helemaal mee, de handen en alles.
Ja, precies. Ja. Ja, Godfried had natuurlijk inderdaad heel veel kunstenaarsvrienden. Dat kwam min of meer ook door Teisterband natuurlijk. Haarlem zat vol kunstenaars en weet niet of dat nu nog zo is.
Ja, zeker. Ja. Ja, Haarlem kan natuurlijk niet op tegen Amsterdam. Of Den Haag, maar Haarlem is natuurlijk een wat middelgrote stad. Maar we hebben hier natuurlijk de oudste kunstenaarsvereniging van Nederland, KZOD. Kunst zijn ons doel. Teisterband is toen opgericht, mede door Godfried Bomans. Ook een vereniging van kunstenaars, die is toen wel ter ziele gegaan. Maar een aantal jaar geleden weer heropgericht, maar inmiddels volgens mij ook weer ter ziele.
Ook weer, ja.
Ja, er zijn andere beeldende kunstenaarsverenigingen. Nogal wat schrijvers woonden in Haarlem. F. Tomezen woont hier. Renate Dorrestein woonde hier natuurlijk ook een hele tijd, die is overleden. Ja, er zijn er heel veel meer.
Van Meising, Meising natuurlijk
Meising,
ook.
Ja. Joost Zwagerman heeft hier natuurlijk ook gewoond, helaas ook overleden. Het is altijd wel een schrijversstad geweest. In deze straat waar ik woon, de Jordanstraat, woonde Lodewijk van Dijssel een aantal jaren.
Ja, een van de vele adressen.
Meer plekken gewoond.
Ja, ja.
Maar goed, het is een, natuurlijk verhoud met Hildebrand. En, ja, dus het is. Het was, ja, Bomans is natuurlijk volgens eigen zeggen een Haarlemse schrijver, maar hij woonde natuurlijk. Hij is niet geboren in Haarlem en hij woonde eigenlijk vooral natuurlijk later in Bloemendaal.
In Bloemendaal, ja.
Dus hij heeft natuurlijk tijdelijk wel in Haarlem gewoond. En,
ja.
Maar goed, hij vond zichzelf een Haarlemse schrijver. Hij sprak natuurlijk prachtig Nederlands, schreef prachtig Nederlands. En Haarlem staat natuurlijk vanouds bekend als de stad waar op zijn mooist en zijn best, zijn meest correct, het Nederlands wordt gesproken en in stand gehouden.
Dat is natuurlijk de vraag of dat ook zo is natuurlijk.
Ja, hè? Iedereen buiten Haarlem zal dat betwisten, maar binnen Haarlem is dat toch nog wel een vast geloof. Net zo goed als het geloof, zo niet een weten, dat in Haarlem de boekdrukkunst is uitgevonden door Laurens Koster. Dat wordt ook betwist buiten Haarlem, met name ook in Duitsland. Maar het is natuurlijk aangetoond, ik denk ook dat Godfried Bomans daar ook wel aan mee heeft geholpen. Omdat geloof dat er in Duitsland bestaat dat Gutenberg dit heeft verzonnen, dat niet klopt. De waarheid is dat een knecht van Laurens Koster met de geheimen, de drukgeheimen van Laurens Koster, gevlucht is naar Gutenberg. En in Duitsland. En daar heeft geholpen om de drukpers op die nieuwe manier met losse letters, lode letters, dus in gang te zetten. Maar het is een Haarlemse uitvinding.
Kijk. Een soort van bedrijfsspionage is het dus geweest.
Het is bedrijfsspionage geweest. En anders was Haarlem natuurlijk schatrijk geworden.
Ja.
Inmiddels is Haarlem natuurlijk toch helaas niet schatrijk. Maar het is hier uitgevonden. Haarlem is natuurlijk een stad van uitvinders en van drukkers. Het drukken geld. Er wordt hier natuurlijk heel veel bankbiljetten gedrukt, postzegels. Enschede is natuurlijk heel wereldberoemd. Muziek. Mozart kwam met zijn vader naar Haarlem aan het eind van de 18e eeuw. Omdat hier in Haarlem een nieuw drukprocedé was bedacht om muzieknoten en balken, om die goed te drukken, een nieuw procedé. En dat kwamen ze hier ook bekijken. Dus, nou ja, zo kan ik een tijd doorgaan.
Ja,
maar de lof van Haarlem is natuurlijk al zo vaak bezongen. Dat hoeft eigenlijk niet meer, denk ik.
De pianowerken van vader Mozart zijn hier gedrukt.
Die zijn
volgens
zelfs
dat
gedrukt.
nieuwe procedé.
Nou, daar heb je het dan. Ja, zo.
Dus we hadden een reden om hier te zijn.
Ja. Ja.
Maar hoe komt het dan dat allemaal zo hier bloeit? Of bloeide, hoe je het bekijken wil?
Nou ja, Haarlem is natuurlijk licht aan de kust, dus er is hier een zuivere lucht, een zuivere, veel zuurstof. Dus de hersenen van mensen in Haarlem, die werken extra goed en daardoor kom je dus ook snel op uitvindingen en worden ook goede boeken geschreven. Dat is denk ik ook de reden waarom uiteindelijk Bomans ook in deze regio tot grote hoogte is gekomen.
Ja.
Ondanks zijn verslaving aan het pijproken.
Een sigaret later ook natuurlijk.
Later sigaret, dat was natuurlijk niet zo verstandig. Ik denk ook dat de kwaliteit van zijn oeuvre in latere jaren zou is misschien ietsje achteruit gegaan, niet veel.
Mm-hmm.
Misschien is dat is ook betwistbaar natuurlijk. Maar ja. Op zich is die frisse lucht natuurlijk zeer bevorderlijk voor goede gedachtenspinsels.
Goed, ja, ja, kijk, laten we het daar dan op houden dat het zo is. Ben je trouwens een Haarlemmer?
Sinds 15 jaar ben ik een Haarlemmer.
Oh, dus niet geboren en getogen?
Nee. Mijn grootmoeder heeft wel in Haarlem een tijd lang gewoond. En mijn oom Toon, muzikus, die schreef voor het Haarlems Dagblad recensies. Mm-hmm. Er zijn meer. Ik heb zelf ook wel eens voor het Haarlems Dagblad geschreven.
Ja.
Dus ik voel mij wel helemaal Haarlemmer. En ik werk ook al 35 jaar voor het Frans Hals Museum. Dus
ja.
Je zou Haarlemmer kunnen noemen, ja.
Je bent een beetje een mug geworden.
Ja.
Ja, zo worden Haarlemmers toch genoemd, muggen.
Ja, maar Haarlem is ook een geweldige stad. Ik denk wel de mooiste stad van Nederland.
Ja.
En van ook ver daarbuiten, denk ik.
Nou ja, ik heb nu een wandeling uitgezet, een boomanswandeling door de binnenstad van Haarlem. Inderdaad, je komt op plekken die echt heel bijzonder zijn en ook zeer fotogeniek,
absoluut,
moet ik zeggen. Ja,
ja. Nou, ik ben blij dat je daartoe gekomen bent, want ja. Het moet niet te bekend worden buiten Haarlem, hoe mooi Haarlem is, want dan wordt hier te druk.
Het is al te druk. Ja.
Het is al druk.
Zelfs in deze coronatijd is het heel druk.
Ja, zeker. Dus dat moet... Laten we het niet te veel promoten.
Nee.
Buiten Haarlem kun je ook prima wonen.
Ja.
Of in Groningen kun je ook heel goed wonen.
Ja, precies.
Friesland.
Ja. Anders zaten ze daar niet. Dus het is,
daarom. Ja.
Maar jij woont nu 15 jaar in Haarlem. En dat betekent dus dat je Boomans zelf nooit ontmoet hebt. Tenminste, niet hier in Haarlem. Ook niet in je pre-Haarlem tijd.
Nee, klopt. Ik heb natuurlijk wel als kind op tv natuurlijk meegemaakt in de jaren rond 1970, eind jaren 60. Toen hadden wij al een zwart-wit tv, een heel klein schermpje waar wij
komen
er gezin met 10 kinderen. Dus met z'n 12 keken we naar één heel klein schermpje.
Ja.
Dat kon als je dan een groep vormde en sommigen hadden dan een verrekijker in de hand. En dan kon je dus ook Boomans meemaken. Prachtige films natuurlijk. Ik heb wel zijn vrouw diverse keren ontmoet.
Ja.
Mevrouw Boomans en ook zijn dochter Eva.
Ja.
En mevrouw Boomans, Pietsie, zoals ze heet van voren, heeft me ongelooflijk geholpen met de eerste aanzetten voor het onderzoek wat ik heb kunnen doen voor die Boomans tentoonstelling en voor het boek wat erbij is gemaakt. Ja. Want essentieel was natuurlijk de toegang tot de archieven van het de Rijnlandse Academie, de Club van Boomans en Harry Prene en nog een paar mensen. En ook andere archieven.
Ja.
En daar moest ik de toestemming hebben, schriftelijk, van mevrouw Boomans enerzijds en van de weduwe van Harry Prene.
Ja.
En ook de weduwe van Harry Prene heb ik vele malen ontmoet en ook haar hulp gekregen en zo de archieven kunnen bekijken, maar ook hun eigen verhalen ook nog kunnen gebruiken in mijn boek.
Hmm.
En mevrouw Boomans is zo vriendelijk geweest om het hele boek na te lezen.
Voordat het
gedrukt werd. Daar was ik heel blij mee, zodat ik kon voorkomen dat er fouten in zouden sluipen. En ze heeft er ook bijna niets in gevonden wat niet klopte.
Nee.
Een paar kleine dingen die ze nog heeft kunnen corrigeren. En daar was ik heel blij mee. Want,
Nee, ik heb hem hier bij me, de catalogus, zeg maar. Catalogus, het is inderdaad een halve biografie ook wel geworden. Met prachtige illustraties ook daarin. Van wat er op de tentoonstelling natuurlijk ook te zien was. En je behandelt daar inderdaad alle kunstenaarsvrienden in waar die is mee omgegaan. Ook alle illustratoren. En op zich is dit natuurlijk een hele mooie aanwinst voor de Boomansliefhebbers. Behalve dan zijn werk. Ze kunnen dan ook nog eens bekijken van hoe het allemaal zich ontwikkeld heeft en met wie die eigenlijk allemaal is omgegaan. Het is prachtig ook uitgegeven. Ook,
Ja, het is heel mooi vormgegeven door Willem Aurelius. En, het laat dus zien die hele kring om hem heen. Hè. Dat waren natuurlijk mensen die hem ook inspireerden en die ook regelmatig met hem optrokken. Kees Verwij dronk heel regelmatig met Bomans samen een kopje koffie in een café op de Kleine Houtweg, maar ook in het kleine café-hutje in Haarlemmerhout. Rien Poortvliet, noem maar op, allerlei mensen die met hem te maken hadden of die, ook hem portretteerden natuurlijk. Er zijn ook heel wat mensen geweest, Aleid Slingerland en anderen. Hm. Wat ik wel ontdekte is dat Godfried niet echt een kunstkenner, kunstliefhebber, kunstverzamelaar was hij eigenlijk niet. Maar hij kon zich wel goed verplaatsen in kunstenaars, dat wil zeggen beeldend kunstenaars. En hij had natuurlijk al die illustratoren, dat wilde hij ook wel in zijn boeken. Er zijn natuurlijk heel veel schrijvers die willen geen plaatjes in hun boeken.
Ja.
Maar hij heeft natuurlijk heel wat boeken uiteindelijk geïllustreerd op de markt gezet. Nou goed, natuurlijk in overleg ook met de uitgever. Ik geloof dat ik iets van zeker 10, 15 verschillende illustratoren heb kunnen achterhalen en ook originelen op die tentoonstelling kunnen tonen. Sommige waren niet te achterhalen, bijvoorbeeld van Karel Tolen.
Ja.
Die heeft plaatjes gemaakt natuurlijk ook bij een Erik uitgave, als ik het goed heb. Dat hele archief van Karel Tolen, dat is naar Italië gegaan, want hij is maar naar Italië
gegaan
na de oorlog. Was in de oorlog ook volgens mij niet helemaal
zuiver.
Ik heb daar nog een dochter of schoondochter van kunnen achterhalen in Italië en die had daar nog inderdaad een partij materiaal van deze illustrator, Karel Tolen. En ze heeft daar nog voor mij gezocht, maar dat niet kunnen vinden. Veel van die originelen zijn gewoon verdwenen, omdat drukkers in die tijd niet zelden de originele achterhielden. Een illustrator kreeg wat grijpstuivers voor een plaatje. Die bracht zo'n inkttekening, of wat het was, naar de drukkerij. En dat was het. Hij kreeg er geld voor en leverde die tekening in en kreeg die vaak niet terug.
Ja.
En zo'n drukker die hing dat zelf aan de muur of die gaf het aan zijn kinderen of gooide het in de prullenmand. Ja.
En dan is het weg.
Dan is het weg.
Ja.
Anton Pieck is ook een van de figuren die om hem heen een plek had. Er zijn er heel veel meer. Maar echt een kunstminnaar. Hij heeft natuurlijk over beeldende kunst geschreven. Over beelden, standbeelden enzovoort. Vaak een beetje gekscherend.
Ja.
En hij was natuurlijk toch meer, natuurlijk enerzijds van literatuur, maar ook van muziek. Hij was natuurlijk ook zelf een vaardig pianist en een muziekliefhebber. Dus ik denk dat zijn passies vooral in de schrijverij en in de muziek lagen en minder in de beeldende kunst.
Ja. Ik heb zelf de indruk dat als hij schreef bijvoorbeeld over beeldhouden, dat hij dan eerst te raden was gegaan bij Marie Andriessen. En zo zal het wel meer bij meerdere vrienden zijn geweest. Dat hij eerst eens even om raad ging vragen.
Ja, dat kan heel goed.
Toen je die tentoonstelling aan het maken was, hoe lang heeft dat geduurd voordat je daarmee klaar was?
Dat is meestal, heb ik daar niet veel meer voor dan in één jaar.
Ja.
En dan nog in deeltijd. Er zijn heel veel andere dingen die ook nog moeten gebeuren in het museum. En ik heb er ook niet een volle baan altijd gehad. Mm-hmm. Dus het is hard werken, veel onderzoek doen, spitten in archieven, mensen opzoeken.
Ja.
Alle oude vrienden van Bomans heb ik bezocht, die soms al in de 90 waren of iets. Daardoor bijzondere verhalen. Hoor, Michel van der Plas heb ik ook kunnen achterhalen en kunnen bezoeken, die wel al toen een hersenbloeding had gehad. Maar wel weer aardig was opgeknapt.
Ja.
Trots liet zien in zijn gigantische boekenkast dat hij zelf ongeveer 250 boeken had geschreven en samengesteld. Het was natuurlijk een immense productieve
man. Ja, 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 ja.
Hij wilde de opening ook verrichten. Hij heeft ook een praatje daarvoor voorbereid. Maar op het allerlaatste heeft hij het af moeten zeggen. Mm-hmm. Hij was toch te gammel. En toen is het voorgelezen, het praatje, door de huidige biograaf van
Geefaartjes.
Die heeft toen, de Neerlandicus, die heeft het verhaal van Michel van der Plas heel goed voorgedragen. Mm. En het was heel leuk om met hem ook kennis te maken. Want hij is natuurlijk degene die het onderzoek dat ik zelf maar ten dele dus heb kunnen doen, natuurlijk op veel grotere schaal voortzet en uitmondde natuurlijk in de lang verwachte biografie.
Biografie, ja.
Heel benieuwd naar.
Daar kijken we allemaal naar uit. En wellicht volgend jaar, dan heeft hij gezegd, als hij na 50-jarig overlijden is, dan zou die uit moeten gaan komen.
Dat is een mooi moment.
Ja, dat is een mooi moment natuurlijk. Ja. Is alles gelukt bij de tentoonstelling wat je wilde?
Ja, dat is, ik denk het wel. Ook een heel groot portret heb ik natuurlijk nog kunnen tonen van de Rijnlandse Academie. De vier leden met Wouter Paap ook. En de naam van de schilder schiet me even nu niet
op. Molengraaf.
Molengraaf, ja precies. Ook die schilder heb ik nog kunnen achterhalen. Die was ook stokoud.
Ja.
En die heeft me dus nog verteld hoe dat groepsportret, waar je ze dus alle vier in actie ziet, met een boek of met een compositie in de hand. Jan Mul staat er ook op, de muzikus, organist, componist. Die monograaf heeft ze laten poseren in een kamer in het Van Zals Museum, vertelde hij.
Hmm.
Wat ik op zich wel erg leuk vond als medewerker van Van Zals. En ze hebben daar uiteindelijk ook individueel geposeerd en heeft dat aan elkaar geschilderd. Mooi groot portret. Dat is toen uiteindelijk het is terechtgekomen, en dat is ook wel officieel onthuld, in de Stadsbibliotheek van Haarlem, dus de Centrumbibliotheek, waar het nu dus al inmiddels jaren, 10 jaar, hangt in de grote studiezaal. Mooi opgeknapt. En dat is toen op een hele leuke manier, ook in aanwezigheid van mevrouw Bomans, is het toen ook onthuld. En er is ook een soort spin-off van die tentoonstelling geweest. Precies, dat die schilderij boven water is gekomen en uiteindelijk niet alleen op de tentoonstelling kwam te hangen, maar ook nu definitief ter inspiratie in de bibliotheek voor natuurlijk nieuwe schrijvers die toch moeten komen ook.
Ja, natuurlijk. En was dat volgens jou het topstuk van de tentoonstelling?
Ja, een van de topstukken, ja.
Oké.
Okay. Natuurlijk ook allerlei beeldhouwwerken, waar er natuurlijk veel illustraties uit de boeken, originele illustraties ook. Veel boeken natuurlijk ook, vitrines vol met boeken van Godfried. Portretten door Alet Slingerland en allerlei andere kunstenaars.
Ja, je had zelfs een typemachine en zijn bureau had je tentoongesteld.
Klopt.
Dat was natuurlijk ook heel aardig.
Ja, de originele mechanische typemachine.
Ja.
Die had mevrouw Bomans beschikbaar gesteld. Ik geloof dat die inmiddels in het Literatuurmuseum is beland. Ja, maar in ieder geval is de bedoeling
dat ik in ieder geval
daar
wel zijn pijp zien liggen.
Dit is een advertentie. Word nu lid van het Godfried Bomans Genootschap en u krijgt toegang tot 2 bijeenkomsten per jaar in Haarlem. Daarnaast ontvangt u 2 maal per jaar het clubblad Te Godfried en een eindejaarsgeschenk. Dit alles voor slechts €30 per jaar. U kunt zich opgeven als nieuw lid via www.godfriedbomans.nl.
Dus het was gewoon absoluut een succes en het was ook wel weer nodig dat hij weer eens even op de kaart werd gezet.
Ja.
Het is natuurlijk toch met schrijvers, eigenlijk de allermeeste schrijvers, verdwijnen natuurlijk toch een beetje in de vergetelheid.
Ja.
Een paar mensen blijven dan wat bovendrijven, Dostojevski en Camus en noem maar op. Maar er zijn zoveel mensen die dan weer nieuwe dingen schrijven. Het wordt alleen maar meer. Dus het is dringen geblazen. En,
ja.
Ja, Godfried heeft heel veel natuurlijk nagelaten. Maar het is voor een deel natuurlijk gedateerd omdat het aan actualiteit gekoppeld is. En hij moet concurreren met heel veel jonge schrijvers.
Ja.
Nieuwe smaak, een jeugd die natuurlijk veel minder leest. Concurrentie van film, van Netflix, noem maar op.
Nou ja, kijk, het gezegde van wie schrijft, die blijft, dat gaat natuurlijk al helemaal niet op.
Nee.
Het is wat jij zegt, het zijn bepaalde mensen, maar ook daarvan zie je vaak een golfbeweging. Ene moment is de ene schrijver meer onder de aandacht, de andere keer weer een ander. En wat je had over Camus, maar nu dan, ineens komt hij weer op met De Pest.
Ja, precies.
En daarvoor was hij eigenlijk ook al niet zo bekend.
Ja, maar goed, hij staat dan zeg maar wel bekend als een van de, in de kanon van de Franse literatuur. Ja. En zo heeft elk land wel zijn topfiguren.
Ja.
Wat mij betreft behoort Bomans nog wel tot de top 30 van Nederland. Maar natuurlijk wel, je kunt wel zeggen, wie schrijft, die blijft. Als het eenmaal gedrukt is, dan kun je het altijd wel weer vinden.
Het is wel een soort te vinden, ja.
Wat op internet staat of op websites, dat komt dan, maar dat gaat misschien ook weer. Want dat is toch minder vast, denk ik, dan gewoon een gedrukt boek. Je kunt nu nog gedrukte boeken vinden uit de 16e, 15e eeuw. Die zijn nog gewoon nog traceerbaar. En zelfs, ik ben zelf een liefhebber bijvoorbeeld van de detectiveschrijver Ivans. Ivans schreef in de jaren 20-30 heel veel detectives, voorloop van Havank. Maar dan op een hoger niveau, vind ik. Als een jurist. Heel goede schrijver. Niemand kent meer Ivans, niemand leest hem meer. Maar je kunt zijn boeken nog steeds wel vinden.
Ja.
Niet zonder moeite, maar ze zijn er nog.
Ja, tweedehands zijn ze natuurlijk altijd wel te vinden.
Tweedehands is nog wel wat te vinden.
Ja. Maar is met Bomans natuurlijk ook echt nieuw werk. Of in ieder geval nieuw uitgegeven werk is zelden natuurlijk. Hè, wat sprookjes of een Erik of een Pieter Bas en zo. En voor de rest is het allemaal tweedehands. Wat je,
ja, en dat is op zich ook niet zo erg. Want er is natuurlijk, zeker van Bomans is er natuurlijk heel veel tweedehands te vinden. Dus wie wat wil kopen, kan dat nu heel makkelijk vinden. Want natuurlijk vroeger, zeg maar 20 jaar geleden, moest je dan antiquariaten aflopen in den landen. Heeft u misschien een exemplaar van de sprookjes of van Bill Clifford? Nee, dat hebben we niet. En dan moest je weer verder gaan reizen of bellen. En nu kun je natuurlijk binnen 3 minuten een boek via boekwinkeltjes.nl. Heb je zo je boek besteld. En tweedehands, derdehands, vierdehands. En je krijgt het volgende
dag
binnen.
Later heb je het binnen. Ja, dat is
dus het is eigenlijk heel goed bereikbaar geworden. Ja. Het is ook helemaal niet erg dat boeken tweedehands, derdehands nu zijn. En dat hoeft misschien ook niet herdrukt te worden altijd.
Nee, dat kan natuurlijk ook niet altijd meer. Wat je zei het al, het heeft vaak met de actualiteit te maken. Alhoewel ik nu wel merk dat sommige actualiteiten wel weer terugkomen. Godfried heeft, laatst las ik een stuk van Godfried over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ik dacht, dat geldt nu nog precies hetzelfde. Dus dat soort dingen herhalen zich natuurlijk ook wel weer. Namen zijn soms wat anders. Maar voor de rest. Toen je was gaan lezen in Bomans. Je hebt hier een kastje staan met alle werken van Bomans inmiddels. In ieder geval zie ik de werken daarin staan. Heb je ook een favoriet daarbij?
Tot mijn favorieten behoren de Pa Pinkelman boeken.
Ja.
Bill Clifford. En ik denk ook zijn serieuze essays.
Mm-hmm.
Dus ik denk ook dat Bomans te veel bekend is geworden als de humoristische schrijver.
Mm-hmm.
Maar als je zijn oeuvre goed bekijkt, dan zie je dat er best een behoorlijk deel gewoon serieus van opzet is. En serieus van toon, analyserend, kritisch. En dat geldt voor diverse, heel wat stukken in de Volkskrant, Elsevier, waar hij ook maar voor schreef. Maar ook interviews die hij dus afnam voor bepaalde boeken of voor tv-programma's. Die serieuze Bomans, die wordt altijd toch een beetje onderbelicht, vind ik. En die zou je eigenlijk eens apart in een publicatie of in een studie eens onder de loep moeten nemen. Dat je even zegt, oké, de kolder en de absurditeit en de over- en de understatements even terzijde. Mm-hmm. En dan even kijken in zijn zeg maar, zijn serieus opgezette teksten. Daar moet je hem eigenlijk ook op beoordelen. En die kant is ook zeer de moeite waard, vind ik.
Ja. Er zit natuurlijk een ontwikkeling bij hem in. Hè? Vooral zijn beginjaren was het allemaal kolderiek. En stond hij ook bekend als de grote Pias. En dat is later is dat natuurlijk steeds minder geworden. Werd hij steeds serieuzer en filosofischer. Er is laatst ook een onderzoek gedaan door een student uit Groningen. Die heeft dus alle krantenartikelen opgezocht die over Bommels gingen. En heeft gekeken hoe hij daarin werd geafficheerd. Hè, hoe hij werd benoemd. Hè. En inderdaad, in de beginjaren werd hij steeds als humorist bestempeld. En later werd het dan als een beschouwer. En hij heeft daar echt een ontwikkeling in gevonden. Die ontwikkeling heeft meegemaakt.
Ja, en dat lees je natuurlijk ook wel in zijn teksten. En ook dat heeft hij natuurlijk zelf ook op een gegeven moment ook wel opgemerkt. Dat hij eigenlijk wat los wilde komen van die grappenmakerij. Ja. En dat hij die serieuzere kant verder wilde uitbouwen. En hij was natuurlijk pas 58 toen hij overleed. Dus als hij gezond was gebleven, had hij misschien nog wel 20 jaar... 30 jaar kunnen doorleven en die kant nog verder kunnen uitwerken. Ja. Maar hij zat natuurlijk een beetje vast ook in die jas, in de paljas, zal ik maar zeggen. Hij werd erom gevraagd, hij werd erom bemind, ja. Hij verdiende daar zijn boterham ook mee, van doe maar mee met dit programma. En dan krijg je geld voor, en hij had natuurlijk ook geld nodig. En zo'n pinkelman, op een gegeven moment begin je daarmee en op een gegeven moment zover, hij kreeg natuurlijk zakken vol fanmail door die paar Pinkelman-verhalen. Dat grote postzakken vol werden hem aan zijn huis bezorgd. Ja. Die hij nog, ik heb daar in het archief dus ook hele stapels van bekeken. Dat is ongelooflijk. Ik heb ook in het boek heb ik daar wat voorbeelden van opgenomen. Van de fanmail. Dat varieerde dus van doodzieke kinderen en doodzieke volwassenen die helemaal opfleurde door het wekelijkse Paap Pinkelman verhaal, die daar heel veel baat bij hadden. Maar ook, ik vond zelfs een brief van mijn oud huisarts uit Horen, die ik als kind heb meegemaakt, die ik me nog kan herinneren als een hele, een degelijke, brave huisarts. Maar die bleek dus ook gek te zijn op de Pinkelman verhalen. En die schreef aan Godfried een brief of hij nog knipsels voor hem had van een paar stroken die hij had gemist in de krant. En of hij hem misschien nog voor hem beschikbaar had. Nou, dat soort dingen zijn natuurlijk heel leuk. Als je zoveel fanmail krijgt, ga je natuurlijk door.
Ja.
Net als de schrijver van de Sherlock Holmes verhalen op een gegeven moment ook dacht, ik stop ermee, ik heb er genoeg van. Ja. En dan kreeg je dreigbrieven van mensen.
Dat niet gepikt.
Nee. Van hou op, zeg, dat kan niet. Hè. Natuurlijk is je moet daarmee doorgaan. Toen is je uiteindelijk ook maar weer doorgegaan.
Ja. Ja, Bomans natuurlijk ook, hè, met de onsterfelijke Paap Pinkelman.
Ja, precies. Ja. Ja. Maar het is natuurlijk heel lastig als je er eigenlijk een beetje klaar mee bent zelf.
Ja.
Aan de andere kant, ja, je moet ook je brood ergens mee verdienen. Dus dat had het natuurlijk ook nodig. Zo'n huis in Bloemendaal is natuurlijk ook niet gratis.
Nee, dat is een kapitaalhuis. inderdaad. Ja. Ja, hij had natuurlijk ook de tijd niet mee. Hè? Hij kwam natuurlijk toch wel een beetje uit een conservatief katholiek nest. En in de 60 jaren veranderde de wereld natuurlijk behoorlijk. En daar kon hij volgens mij niet helemaal in mee.
Misschien kon hij niet helemaal in mee, maar hij heeft natuurlijk zelf heel duidelijk bijgedragen aan veranderingen in die periode. Want zijn vrijere kijk op de katholieke kerk.
Mm-hmm.
En zijn kritische blik op diverse dingen in de samenleving, diverse ontwikkelingen. Hielp natuurlijk ook mee om de meningen te veranderen en om mensen losser te maken van vastigheden die in het naoorlogse Nederland natuurlijk allemaal bestonden. Dus, en dingen ook te relativeren. Het was natuurlijk iemand die heel veel dingen die als zwaar werden ervaren en verplichtend en moeilijk, die wist hij met heel knappe kwinkslagen en spielerij met woorden, wist hij daar natuurlijk prachtig even de spanning van af te halen. En dat heeft hij ook. Dus ik denk dat hij juist een bijdrager is geweest aan die verlossing, zeg maar, van de samenleving in de eind jaren 60.
Mm-hmm.
Hij was natuurlijk ook een twijfelaar. En vooral Nederland was natuurlijk voor het grootste deel katholiek in die periode, eind jaren 60. Katholieken waren behoorlijk in de meerderheid. Maar heel veel mensen hadden ook daar op een gegeven moment wat moeite mee met de strakke regels en de vastigheden en de gewoontes en de het moet zus en het is zo en de verplichte kerkgang en het is ja, dat men wilde daar ook wel wat weer eens wat losser van. Dat had op een gegeven moment ook een beetje zijn tijd gehad, zeg maar, dat massale, dat in een grote massa zitten en toegesproken te worden, beleerd te worden. En Bomans was natuurlijk ook een vrijdenker, een soort vrijmetselaar, een vrije vogel die eenmaal met de pen in de hand en een papier voor zich op een heel open, relativerende manier over dingen kon schrijven. En dat heeft heel veel mensen geïnspireerd om ook vrijer te denken.
Ja, zelfs in protestantse kringen werd hij zeer gewaardeerd natuurlijk. Voor de NCRV heeft hij heel wat programma's ook gemaakt.
Ja, dat is waar. Ja.
Ja. Want hij was natuurlijk niet alleen schrijver, hij kreeg ook zijn grote bekendheid door zijn televisieoptredens. En voor de radio natuurlijk in zijn beginjaren.
Nee, klopt. Ja. Ja. Ja, hij was natuurlijk uiteindelijk iemand die vreemd genoeg, dat is denk ik heel zeldzaam, een immens groot publiek aansprak. Als hij op tv, ja, er waren toen hij optrad, waren natuurlijk weinig tv-zenders.
Ja.
Maar als hij optrad, dan had hij natuurlijk een miljoenen publiek.
Ja.
En er werd ook minder gepubliceerd. Dus zijn boeken liepen ook gewoon heel erg goed. Natuurlijk zou hij nu veel meer concurrentie hebben.
Dat denk ik ook
wel. Maar hij had een enorm publiek. Een immens, ik denk niet dat er misschien ooit een schrijver in Nederland is geweest die zo'n immens publiek heeft genoten. En hij wist dat te vinden. Hij wist allerlei gevoelige snaren te raken. Ja. Echt een heel bijzondere geest.
Ja. Hij werd eind 1999 werd hij uitgeroepen tot de Haarlemmer van de eeuw. En hoe komt het dan dat hij in de nieuwe tentoonstelling in het Haarlems Museum zo weinig aandacht heeft gekregen?
Oh, dat is me nog niet opgevallen, maar dan is dat een...
Daar heb jij natuurlijk ook niks mee te maken, denk ik, met het Haarlems Museum.
Nee, die zit tegenover ons.
Ja.
Het is geen concurrent hoor, maar zij doen natuurlijk andere dingen. Ja, er is natuurlijk wel daar op die tentoonstelling die een soort permanentie wil zijn ook, is natuurlijk wel aandacht voor Bomans, volgens mij. Er is een aantal vitrines over schrijvers uit Haarlem.
Ja.
Hildebrand, er zijn er diverse die wel worden aangekaart. Zat Bomans daar niet bij?
Nou, Sumier. Ja.
Ja, goed, het is natuurlijk maar een onderdeel van, als je het hele Haarlemse geschiedenisgebeuren wil beschrijven, is natuurlijk die literatuur ook maar een klein onderdeel. Maar goed, je zou... Wat zou je dan willen? Zou je een Bomans museum in Haarlem willen?
Nou ja, dat gaat natuurlijk niet gebeuren, dat kan natuurlijk ook niet, nee. Nee, maar heb je het idee dat hij in Haarlem vergeten is?
Dat denk ik niet, nee.
Dat denk je niet?
Nee. Ik heb hier zelfs een overbuurmeisje van 14, die sprak ik een paar jaar terug. En die had, vertelde me heel enthousiast, een boek van Bomans had gelezen.
Ja, ja.
Jongelui lezen, mijn kinderen hebben ook boeken zeker gelezen. Hoewel mijn zoon op een gegeven moment voor zijn eindexamen ook een Bomanspakket wilde samenstellen. En dat is geblokkeerd door de leraar Nederlands. Want die zei, nee, dat was een docent Nederlands die ik zelf ook nogal eigenaardig vond in zijn literaire voorkeuren. Maar die vond Bomans geen goed idee voor een eindexamenpakket van mijn zoon. Ik vond dat stuitend. En ik denk ook dat die leraar hier een enorme fout heeft gemaakt. Want alleen al het stilistisch vermogen van Bomans, als je dat goed bekijkt, hoe hij met de taal om wist te gaan, op allerlei manieren. Niet alleen maar met de humoristische en de puntige manier, maar hij kon ook prachtig breed uitschrijven.
Ja.
Hij kon heel veel met de taal doen. En ga daar maar eens naar kijken, ga dat maar eens lezen. Laat je daardoor inspireren.
Ja, waarschijnlijk heeft hij zelf Bomans niet gelezen.
Dat zou ook nog kunnen.
Anders zou hij wel iets anders gedacht hebben.
Ja, en hij schreef zelf ook niks, deze leraar Nederlands, dat heb ik al aan hem gevraagd. Schrijft u zelf eigenlijk ook wel eens wat? Nee, dat deed hij nooit.
Nee.
Dan denk je, ga maar schrijven. Dan krijg je ook veel meer begrip ook van de kwaliteit van zo iemand als Bomans.
Ja.
Ik wil niet zeggen dat hij de allerbeste schrijver is ooit, zeker. Kun je niet zeggen, maar hij kon met de taal ongelooflijk goed omgaan.
Ja, die stukken die zo heel erg op de actualiteit zijn gericht, die zijn natuurlijk in de werken weggelaten. Volkskrantstukken, Elsevier-stukken, omdat ze te gedateerd zouden zijn. Maar ze zouden wat mij betreft gewoon in hebben gekund, en daar hadden we nog wel een deel 8 bij gemoeten hoor, maar hadden erin gekund alleen al vanwege de stijl.
Ja, precies.
Ja. Maar even terug over vergeten Haarlemmer. We zijn natuurlijk met ons genootschap ook bezig geweest in een werkgroep om een standbeeld hier in Haarlem te krijgen. Dat is
helaas gestrand voorlopig, maar misschien komt dat toch nog eens goed.
Het animo in Haarlem was ook niet groot, moet ik zeggen, daarvoor.
Nee, dat verliep toch niet zoals we het eigenlijk wilden. Nee. We hebben natuurlijk met de gemeente gesproken, want als iemand van de gemeente die daarover ging.
Ja.
En links en rechts natuurlijk mensen erover gesproken, dingen voorbereid, beeldhouwers bekeken, proefontwerpjes laten maken.
Ja.
Nou goed, dat is uiteindelijk niet geworden wat we als commissie wilden of wat waar we samen uitkwamen van met z'n allen ervoor kozen. Maar wie weet, komt dat...
Wie weet. Je hebt in ieder geval een proefversie heb je hier op de tafel staan.
Klopt. Dat is een van Frank Lettery. Dat is een beeldhouwer van de klassieke stempel die meer schrijvers heeft vereeuwigd. Hij heeft een ontwerp gemaakt en dat viel bij mij prima in de smaak. Het is een klein ontwerp wat een groot beeld had moeten worden. Andere leden van de commissie hadden daar andere ideeën over. Nou goed, dat gaat zo, je moet er wel met z'n allen het over eens zijn. In ieder geval heb ik zelf wel een afgietsel van het ontwerp toen gevraagd bij de beeldhouwer. En daar ben ik zelf heel blij mee.
Ja.
Het staat permanent op mijn tafeltje in mijn werkkamer.
Ja, je hebt een uniek stuk. Heb je
het is een uniek stuk, ja precies.
Ja, ja want hij heeft hem eerst in was gemaakt volgens mij.
En ja.
Dat heeft hij vernietigd.
Hij heeft daar een mal van gemaakt en dat is afgegoten. Die mal is er in ieder geval.
Ja.
Hij kan nog meer afgietsels.
Ik zou nog meer afgietsels kunnen maken. Ja. Oké. Ik had een hele lijst dat ik voorbereid over allerlei vragen, maar volgens mij zijn ze allemaal wel zo'n beetje aan de beurt gekomen. Maar ik ben vergeten te zeggen dat je behalve de lid van het Godfried Bomans Genootschap en conservator van het museum zelf ook nog kunstenaar bent. Je zit voor een nieuw schilderij van je...
Ja, klopt. Ik maak abstract schilderwerk. Altijd op basis van het vierkant.
Ja.
Maar daarnaast maak ik ook puur figuratief werk. Dus in landschappen en stadsgezichten. Dus op de kunstacademie in Den Haag die ik gevolgd heb, ben ik begonnen als figuratief schilder, geëindigd als abstract schilder. Pas in de loop der jaren ontdekte ik het interessante van abstracte kunst. En zoals je met muziek kunt maken zonder tekst, met noten daarmee spelen, zo kun je met op een vierkant schilderij kun je met vierkantjes als module kun je ook allerlei spelletjes spelen. En dat, ik zie dat dus als een vorm van muziek met kleurvlakjes, zou je kunnen zeggen.
Okay.
En daar heb ik inmiddels heel wat dingen mee gedaan. Maar daarnaast maak ik ook graag studies ter plekke. En met name ook van Haarlem heb ik nu samen met een schildervriend van mij, hebben we de afgelopen jaren op allerlei plekken in Haarlem geschilderd. Duinen, bollevelden, de oude Bavo, nieuwe Bavo. Op allerlei plekken. Het Frans Hals Museum, van binnen, van buiten. Elswoud, nou noem maar op. Een hele serie gemaakt. Dat willen we ook gaan bundelen in een boekje. En een tentoonstelling getiteld Schilderachtig Haarlem en omgeving. Want dit is en blijft een unieke, prachtige omgeving.
Is het ook zo?
Ja. Die vereeuwigd moet
dus
worden.
Dus dat abstracte werk staat nu een beetje stil?
Nee hoor, dat doe ik erbij. Dat wissel ik af. Ja.
Okay. Als je nou Godfried Bomans in vlakken zou moeten verdelen en zou moeten uitbeelden.
Oeps, dat is een heel moeilijke vraag.
Ja, daar wil ik mee afsluiten met een moeilijke vraag.
En ik denk dat het een zwart-wit schilderij zou worden.
Gaat het zwart-wit worden?
Dat schiet me zo te binnen. Ik stel me hem toch voor als iemand in zwarte en witte vlekken. En dan denk ik ook ineens aan zijn schaaktalent. Misschien dat ik daardoor die associatie krijg. Was natuurlijk echt een knappe schaker.
Ja.
Dus eigenlijk...
En hij deed ook mee in de oog over.
Ja, hij was echt heel goed. En dus ik denk dat... Nou ja, ik zou dan heel goed, denk ik, wel iets mee kunnen met het vierkant en dan de schaakbord en dan zijn hoofd zou ik daar wel in kunnen verwerken. Misschien een paar zwarte.
Oké, dan ga je hem toch weer een beetje de figuratieve kant op. Als je
precies.
Ga je weer met een soort van grote pixels werken.
Ja, dat zou kunnen,
ja. Maar als je dan zijn gezicht weglaat en meer denkt aan zijn werk en bezigheden, is dat dan ook nog allemaal zwart-wit?
Nou, het is natuurlijk ook een man juist wel van de grijstonen. Dat is natuurlijk ook, daar heb je natuurlijk helemaal gelijk in dat hij natuurlijk niet een zwart-wit denker was. Helemaal niet.
Nee, helemaal niet.
Ik zou zeggen, juist niet.
Nee.
Het is natuurlijk echt iemand van de mits en de maren. En de misschien en de mogelijk. En hoewel hij ook wel stelligheid heeft hoor, wel in zijn columns, heeft hij natuurlijk soms ook wel de neiging om toch, dat is toch wel bij hem ook wel stelling nemen.
Hing die wel de schoolmeester uit.
Ja, de schoolmeester, dat zit ook wel, dat heeft hij natuurlijk ook wel degelijk, maar als puntje bij paaltje kwam, was het iemand die toch wel graag, zodra hij op een punt kwam van, nu moet er echt een uitspraak komen, een heel degelijke, serieuze uitspraak, dat hij dan vaak blokkeerde en de hele boel onderuit haalde met een gekke twist. En dat van, dit werkt niet. He, we hebben verteld ook op een gegeven moment ergens in een brief, geloof ik, dat hij op een verjaardagsfeest is bij Hans Bijvoet, de katholieke kunstenaar. En Hans Bijvoet was een heel echt bevlogen ouderwetse katholiek, maar ouderwets, maar in ieder geval heel bevlogen. Hij heeft de kathedraal, de koepelkathedraal, Nieuwe Bavo.
Heb je daar een karton voor lang?
Nee, dat is van een vriend van hem, van Wiegmans. Okay. Maar de kathedraal heeft hier heel veel werk gemaakt. En Bijvoet was ook bevriend met Bomans. Bomans kwam bij hem op bezoek. Meermalen. En, maar goed, daar was een keer op een verjaardag bij Bijvoet. En die begon op een gegeven moment ook een heel serieus godsdienstig verhaal af te steken. En de sfeer op die verjaardag was op een gegeven moment eigenlijk te serieus, te gespannen, het blokkeerde een beetje. En toen nam hij het woord en ging de jarige toetoosten. En wist toen met een paar gekke wendingen, wist hij de hele sfeer weer open te breken en er weer een ontspannen verjaardag van te maken. En dat, ik denk dat dat ook zijn talent was, dat hij dat met heel Nederland kon doen.
Ja.
Met een hele grote groep uit de klem halen. Even voordoen hoe je ook kunt relativeren. Die is ook een kunst. Hè? Dat is natuurlijk in die zin een kunstenaar. Dat hij de kunst beheerste om dingen om te draaien. Ja. En dingen op zijn kop te zetten. En op een handige, lenige manier de kijk op de dingen anders te maken en vrijer.
Ja. Dus het zou een zwart-wit schilderij worden met grijs tinten, maar geen vast stramien.
Ja, ik zal er nog over nadenken wat ik daarvan zou kunnen maken.
Okay. Ik zie er naar uit. Anton, hartelijk dank voor dit gesprek.
Ja, heel graag gedaan, dankjewel.
Dit was een aflevering van de podcastserie over Godfried Bomans gesproken. Een productie van het Godfried Bomans Genootschap. Gespreksleider Fred Berendsen. Productie Sisir Bestebreur. Wilt u lid worden van het Godfried Bomans Genootschap? Ga dan naar www.godfriedbomans.nl.